Dit is de ochtenddienst van 12 juni. De boodschap wordt gebracht door broeder Van der Brink.
Goedemorgen, broeders en zusters. Vandaag wil ik weer spreken uit het boek Joël. De kleine profeet Joël. Jesaja, Jeremia, Klaaglied, Ezekiel, Daniel en dan Hosea, Joël. Joël, het derde hoofdstuk. Joël 3, vers 1 tot en met 3. Want zie, in die dagen en te dien tijden, Joël 3, vers 1 tot 3. Want zie, in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen en hen afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal al daar met hen in het gericht treden, ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat ze onder de volken verstrooid hebben. Terwijl ze mijn land verdeelden en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat ze konden drinken. Tot zover. Het is goed om in deze turbulente tijden ons bezig te houden met het woord Gods. Het kost misschien wel eens inspanning om vanuit de dagelijkse bezigheden en uit de politieke situaties en uit de spanningen die we ook weer achter de rug hebben gehad, nationaal, om bezig te zijn met het Koninkrijk der Hemelen. Wij zijn nu eenmaal als gemeente niet geroepen om op aarde ons bezig te houden, maar in het bijzonder in de hemelse gewesten. En daarvoor moet je ook altijd overschakelen. Je moet je losmaken, vaak met geweld, dat je zegt, nou laat dat ding nou maar dicht, die radio, want ik wil nu eens eventjes mij bezighouden met de dingen van God. Dat doen we dan vanmorgen bij deze, als u het niet eerder gedaan hebt. En dan willen we zien hoe God bezig is in onze tijd, in onze dagen. Joël begint dat derde hoofdstuk, dat minder bekend is als het tweede, nietwaar? Wij zijn een Pinkstergemeente, dus wij kennen uit ons hoofd Joël 2, vers 28 tot en met 32, nietwaar? Het zal zijn in die dagen. Dat weten wij natuurlijk wel. Dat hoeft niemand, dat kunnen de meesten denk ik wel uit hun hoofd opzeggen, die verse. Maar nu komt hoofdstuk 3 en dan lezen we te dien dagen en te dien tijden. Ja. En dan merk je dus dat er een introductie is van de profeet naar een bepaalde tijd en naar een bepaalde situatie. Te dien dagen en te dien tijden. En dan staat er nog bij het redengevend voegwoord want. Dus dat heeft wel terdege verband met het voorgaande. En dat voorgaande, dat is een schildering van de tijd voordat de dag des Heren aanbreekt. Maar dat staat er uitdrukkelijk bij. Het gaat niet over de laatste tijd, maar er staat voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Dan is het toch nog een tijd die opmerkenswaardig is en waar wij mee te maken hebben. En als wij dan geloven in die dag des Heren, die verschrikkelijke en grote dag, dan zullen wij toch zeer zeker met elkaar bezig moeten zijn met de tijd die daaraan vooraf gaat. Want daar leven wij in. Het gaat dus over onze tijd. Te dien dagen en te dien tijden. Dat is onze tijd. Dat is nu. Die dag des Heren, die is er nog niet. Maar dit komt voor de dag des Heren. De spade regen komt voor de dag des Heren. Dat God zijn geest zal uitstorten op al wat leeft. Maar ook de afval komt voor de dag des Heren. Waarvan Paulus zegt, eerst moet de afval gekomen zijn. En geopenbaard worden de zoon des verderfs. Maar daar is dus een tijd vooraf. Die zoon des verderfs die komt zomaar niet. Daar zijn aanwijzingen voor. En die zonen Gods die geopenbaard worden, die zijn er zomaar niet. Die komen niet als de spade regen uit de lucht vallen, maar die ontstaan, die groeien, die ontwikkelen zich. En zo kunnen we met Jozef spreken over magere jaren en vette jaren. Die komen dan niet achter elkander in chronologische volgorde, maar die komen naast elkander. Als we de vette jaren beleven, dan beleeft men tegelijkertijd de magere jaren. Dat gaat samen, licht en duisternis. De openbaring van de Zonen Gods en de grote afval. Want die worden tegelijk geopenbaard, dat ziet u vandaag in de dag al. U ziet dat bezig is zich te ontwikkelen. En voordat die dag des Heren komt, wordt de zon verduisterd. En voordat de dag des Heren komt, wordt de maan bloed. En voordat de dag des Heren komt, hebben wij die heerlijke tijd van de uitstorting van Gods geest. En als Joël zegt dat de zon verduisterd wordt, dan heeft hij het niet over een natuurverschijnsel, hoor. Dat zoeken de mensen eruit die geen geestelijke inzichten hebben. Die houden zich bezig met natuurverschijnselen. Wat er op de aarde zal gebeuren, maar wij houden ons bezig wat er in de geestelijke wereld zal gebeuren. Voordat die zon verduisterd wordt, komen die sprinkhanenplagen eerst. Die zon wordt verduisterd door die rookwalm, waarvan Joël zegt, bloed en vuur en rookwalm. Dat zijn de leugenleringen, dat zijn de dwalingen, dat is dat afwijken van God, waarvan de Bijbel zegt, uw zonden maken scheiding tussen God en tussen u. Die rookwalm belet de mens omhoog te stijgen, op die weg te komen die God in de hemelse gewesten voor hem heeft bereid. Dan wordt die zon verduisterd, die weg wordt afgesloten. Een afvallig christendom, dat wordt niet meer overgezet in het koninkrijk van de Zoon der Liefde. Dat wordt niet meer overgezet in de hemelse gewesten op die hoge weg. Ze hebben daar geen entree meer, omdat die zon verduisterd is. Ze kunnen zich niet verheffen met hun inwendige mens. Ze zijn aan de aarde gebonden. En als ze nog zich verheffen, nou, dan komen ze aan de verkeerde kant, omdat ze de weg niet meer zien door die dikke en verstikkende rook die hun ogen verblindt, die in hun ogen komt. Niet waar? En als je die rook fel in je ogen komt, dan kun je niet meer goed zien. Het zijn de ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en zijn volk. Het zijn de machten der duisternis die tussen de mens en God inkomen. En als die machten over je leven liggen, dan kun je je niet ontwikkelen. Er zijn mensen die groeien een ogenblikje in dat koninkrijk Gods na hun bekering en na de doop des geestes. En dan op een gegeven ogenblik, dan merk je, ze vorderen niet meer. En dan zien ze niet dat daar machten op de rem zitten te trappen, zodat ze niet meer vooruit kunnen komen. En dan zullen ze eerst bewust moeten zijn dat ze verlost moeten worden van iets en van iemand. Het zijn de goddeloosheden, de dwalingen, die de oorzaak zijn dat die zon niet meer schijnt, dat die zon verduisterd wordt. De zonne der gerechtigheid, noemt Malachim. Dat is God. De zonne der gerechtigheid, een prachtige uitdrukking. God is een en al gerechtigheid. Er zit geen leugen in, er zit geen dwaling in, er zit geen zonden in, er zit geen ziekte in. Hij is de zonne der gerechtigheid. Daarom kan er ook achter staan, onder zijn schaduw is genezing. Ja. Onder zijn vleugel is genezing. Is herstel. Maar als dat allemaal verduisterd is, dan komt de mens op een gegeven ogenblik tot de conclusie, God is dood. Dan is die verduisterd. Is die weg. Hij is er wel, maar ze zien hem niet meer. De zon is dan veranderd in duisternis. En de maan in bloed. De maan, dat is het beeld van Christus. Zoals de maan zijn licht ontvangt van de zon. Zoals de maan in de donkere nacht zijn licht afstraalt, zo is ook voor ons Jezus Christus de afstraling van de heerlijkheid Gods, het uitgedrukte beeld van zijn goddelijk wezen. Hij is het licht in de nacht waarin wij ons bevinden. En God en Christus, die trekken de mens omhoog. Die trekken hem naar boven. Jezus zegt, ik zal alle tot mij trekken. Vanuit de aarde wordt dat belemmerd voor velen. Door dat vuur en door dat bloed en door die rook die verwoestend werken. En als de zon verduisterd is, dan ziet men de maan ook niet meer. Die maan is er wel. Jezus is er wel. Maar hij wordt veranderd in bloed. En bloed is het beeld van het natuurlijke leven. Men wandelt in zijn, men meent althans in zijn voetsporen te wandelen als men met natuurlijke middelen hem navolgt. Als men sociaal werk gaat verrichten, de beste tenminste. Als men medische zending gaat bedrijven, ontwikkelingshulp. Allemaal dingen die God aan de aardse overheden heeft gegeven, want die werken met natuurlijke middelen. Maar de gemeente heeft andere taken, heeft andere middelen. Kijk, en dan, als men dan op die manier tracht in zijn voetspoor te wandelen, dan doet men niet meer de werken die Jezus gedaan heeft. En men brengt het evangelie niet meer dat hij gebracht heeft. Zijn wonderlijk evangelie van het koninkrijk der hemelen. En dan wordt die maan in bloed. Maar tegelijkertijd, dan is het ook niet alleen de periode van de magere jaren, maar ook van de vette. Want de Heer die zegt, ik zal uitstorten van mijn geest. Ik zal een rijke overvloed geven. Dat u, ze zullen profeteren, uw zonen en uw dochters. Ze zullen gezichten zien en dromen dromen. Voordat die dag des Heren komt. Voordat dat einde komt. Voordat die antichrist komt. Voordat alles vervuld wordt. Wat in het boek van de openbaring ons voorgeschilderd en getekend is. Voordat die dag komt, kan de gemeente erop rekenen dat er heerlijke dingen aanstaande zijn. Dan worden die zonen Gods geopenbaard. Zoals dat bloed er komt, zoals die zon verduisterd wordt, komen ook die zonen Gods tevoorschijn in diezelfde periode. Eerst zal de afval komen, maar ook zegt Paulus in diezelfde brief dat Jezus Christus verheerlijkt zal worden in al zijn heiligen en met verbazing aanschouwd worden in alle die tot het geloof gekomen zijn. En in die dag des Heren, die dan komt, dan heeft alles zijn beslag. Maar eerst hebben we die voorbereiding. Eerst hebben we die oorzaken, die aanleidingen. En dan komt die dag des Heren. Ja, dat de aarde overstroomd is met de machten der duisternis. Zoals eenmaal in Noachs tijd de aarde bedekt werd door een watervloed. Zo zal dan de demonenvloed uitgestrekt zijn over de aarde. Maar daar zal die ark dan ook toebereid zijn. Die ark die zal dan, dat is het beeld van de gemeente van Jezus Christus, die ark zal dan zijn tot behoud. Tot heerlijkheid. Er komt een tijd dat alles ontbonden zal zijn. Dan is humaan menselijk leven niet meer mogelijk op aarde. Alles wordt wetteloos. Het huwelijk wordt wetteloos. Het onderwijs, de politiek, het maatschappelijk en sociaal leven. Alles is wetteloos. Maar voordat die vreselijke dag komt, waar die vuurvloed over de aarde gaat, zegt de Heer, mijn volk zal die ark bereiden. De ark des behouds. Een kleine groep, een kleine schare, maar ze zullen ontkomen. In die dagen, in die tijd, wanneer die uitersten zich beginnen te ontwikkelen, dan komt de grote omkeer in het volk van God. Dan zal ik een keer brengen in hun lot. Dan houdt die ballingschap, houdt op, zoals de Septuagint heeft, ik zal mijn volk verlossen uit haar ballingschap, uit haar gevangenschap. Dan komt het herstel op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Er zal een weg tot ontkoming gepredikt worden. Naar het plan van God. Die ontkoming komt niet vanzelf, maar je moet die weggaan. Die komt niet automatisch, maar die jongelingen die zullen dat woord Gods blijvend in zich moeten hebben. En dan zullen ze de boze overwinnen. En dan zijn ze sterk. En dan zullen er ontkomenen zijn, zegt Joël. Te Sion en te Jeruzalem zal er ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft. En tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Heere roepen zal. Ontkomen, dat is iets heerlijks. Dat deed Lot. Dat deed het volk Israël. Uit Egypte. Dat deed Noach. Hij ontkwam. Dat doen wij. Wij zullen ontkomen. Ontkomen doe je uit de watervloed. Ontkomen doe je uit de volkerenwereld. Peter zegt op de Pinksterdag, word behouden uit dit verkeerde geslacht. Ontkomen doe je uit een verbasterde kerk. Ontkomen doe je uit een Pinksterbeweging die de waarde Gods niet meer ziet. Ontkomen deed Israël, het ware Israël, op de Pinksterdag, die 120 ontkwamen. Er is altijd een weg tot ontkoming. Uit de volkeren, uit de kringen, uit de kerken, uit de Pinksterbeweging is altijd een ontkomen voor dat ware volk van God dat die weg omhoog gekozen heeft. En Jezus zegt, ik ben die weg. Wandel daarop. Begaat die weg die ik zelf heb gevolgd en die ik tenslotte zelf ben. En dan zegt hij, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. En dan is die duisternis er wel, maar hij heeft het licht des levens. En dat licht, dat straalt in de duisternis. Dat is heerlijk. Dat vuur mag er wel zijn, maar tenslotte is er ook een gemeente van Jezus Christus. De grote brandweer die uiteindelijk de wereldbrand zal blussen. En daar willen wij bij behoren. Brandblussers aan het einde. Die het vuur doven van haar magedom. Die het vuur doven dat ontstaan is in het dal Jozefat. En dan mogen wij toe behoren, broeder en zuster. Als je deze weg gaat. Als je dit vasthoudt met volharding. Wie God aanroept door de Zoon. Die weg van de Zoon gaat. Johannes schildert dat in de Openbaring, het 11e hoofdstuk. Hij zegt, dan hoort hij zeggen, sta op, meet de tempel Gods. En die er aanbidden. Meet die tempel, want die wordt niet prijsgegeven. Die voorhof wordt prijsgegeven, Jeruzalem wordt prijsgegeven. Maar die tempel wordt nooit prijsgegeven, want die heidenen die kunnen daar niet indringen. God zet daar een muur omheen. Ze zullen ontkomen. Dat houden wij vast, ontkomen aan het verderf. Obadja 17 zegt, maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn. En die zal een heiligdom wezen en het huis van Jacob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Wij gaan ons hemels erfdeel weer in bezit nemen. Wij komen weer op eigen bodem. Op de bodem des Heren, zegt Jesaja 14. En daar willen we ook blijven. En daarom staat er dat huis van Jacob, dat zal Esau overwinnen. In Obadja 17. Want Esau, dat is een tweelingbroer van Jacob. Maar hij koos de weg op aarde. En Jacob zocht de weg naar God toe. In de hemel. Jacob hield zich bezig met de geestelijke wereld. Esau verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een schotel, linzenmoes, voor één spijze, zegt de Hebreeënbrief. Maar wij willen onze hand leggen op de hemelse belofte. Wij willen die weg omhoog kiezen. Wij willen die bezittingen weer in, die wij verloren hadden, willen we daar weer in ontvangst nemen. De hand erop leggen, dat geestelijke Israël. En dan zegt de Heer, ik zal een keer brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. Maar als hij die keer brengt, dan zegt hij tegelijk, en ik ga alle volkeren verzamelen. En afvoeren naar het dal van Jozefat. En daar zal ik met hen in het gericht treden. alle volken. En alle volken, dat is het beeld van alle machten. En die machten die zijn erop uit om het volk Gods ten onder te brengen. Om eronder te houden. Nou, als deze dingen bezig zijn te ontstaan, dan zie je tegelijkertijd de concentratie van de machten der duisternis. Dat is het dal Jozefat. En dan is het niet onze strijd, maar de Heer die zegt, het is mijn strijd. De Heer die zal richten. En waarom? Er zit een oorzaak achter. Want we, als wij in het verleden zien, dan kunnen we, en we zongen dat ook in onze kerken, getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfdeel ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaar, het is al verwoest door die geweldenaren. U kent die psalm misschien wel. Hoe vaak hebben we hem niet gezongen? Ja, misschien alleen al voor die wijs waar je zo op kon leunen. Ja. Maar wij zien dat voor onze ogen afspelen. Die volkeren zijn gekomen. En ze hebben alles verwoest. En ze hebben mijn volk verstrooid onder de volken. Die machten hebben huis gehouden onder de kinderen Gods. Ze hebben ze van eigen bodem weggehaald. Uit het hemelse Kanaan. En ze waren verplicht te wonen in landstreken waar de vijand heerste. Waar de boze machten het te zeggen hadden. En zo werden ze belaagd. Maar Gods bedoeling is altijd geweest dat wij zouden wonen in eigen land. In vrede, in rust. Ieder onder zijn vijgenboom en onder zijn wijnstok. Maar men heeft het land verdeeld. En de eigenaars ervan werden horigen. Werden schatplichtig. Die moesten werken voor de vijand. Dat schildert hier de profeet. En dan neemt hij het beeld in zijn dagen als die vijandelijke volken doordrongen in het land. Dan namen ze de mannen en de vrouwen en de kinderen gevangen. En dan gingen die soldaten, die gingen als ze de overwinning behaald hadden, gingen loten, zegt Joël. En over mijn volk het lot wierpen. Dan gingen ze het lot werpen over die gevangenen. En dan kreeg de een kreeg een soldaat en de ander kreeg een vrouw. Een maagd of een stuk land. Men wierp het lot. Een bezitting. Zo hebben de machten alle eeuwen met de kinderen Gods gespeeld. En ze hebben ze gebonden. Ze hebben ze horig gemaakt. En als dan dat lot geworpen werd, dan kreeg die ene een jongen. En de ander kreeg een vrouw. Nou, en dan wilden ze wel eens ruilen. Nou, dan staat er ook, hè. En een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn. Die werden onder elkaar verkwanseld. En de een die zegt, nou, je kan van mij die man wel krijgen als ik die vrouw krijg. En de ander zegt, je kunt die vrouw wel krijgen als ik dat vat wijn maar krijg. Dan kan ik me heerlijk bedrinken. En zo werden de vrouwen en kinderen onder die overwinnaars verdeeld. En het lot moest beslissen wat die krijgslieden toekwam. En voor een vrouw die een jonge maagd was. Ja, ik wissel me die met zijn maat voor een vat wijn. En die dronken ze op. En zo is het ook in de geestelijke wereld gegaan. Want Joël zit daar niet iets uit de natuurlijke wereld ons voor te houden. Want er is zoveel gebeurd in het verleden. En daar willen we ons niet in verdiepen, want je moet niet achteruit zien. Maar Joël die schildert dit ons, opdat wij ons bezig zouden houden met de eeuwige dingen. Met het Rijk Gods en met het Rijk van Satan. En in die geestelijke wereld zijn Gods kinderen overweldigd. En de boze geesten hebben hun spel gespeeld als overwinnaar. En de ene macht verkwanselde zijn slachtoffer aan de ander. Je ging van de ene leugenmacht over naar de andere. Van de ene dwaling in de Pinksterbijeen kwamen in de volgende dwaling. En dan noemde men zich weer naar die persoon en dan weer naar die richting. En zo ging dat maar door. Elke keer werd je verschoven naar een andere macht toe. En als men in de klauwen was van de ziektemachten, dan werd men door middel van de magnetiseur overgeleverd aan de occulte machten der duisternis. Nou, dat was de geest van hoererij, daarom staat er ook voor een hoer. Daar zat dat verkwanselen in. Dat niet blijven bij één partner. Want die occulte gemeenschappen, die geesten, die zochten weer gemeenschap. Met de boze machten. En men kwam met die dwalingen, kreeg men de vrucht van de verleugening te zien. En de verslaafden, die werden bevrijd, maar ze kwamen in een groepering die, waar ze opnieuw in slavernij kwamen. Van die organisatie naar lichaam, ziel en geest. En dan zegt de Heer, ik ga dat nu, daar ga ik eens beëindigen. Ik ga mijn volk ervan losmaken. Ja, en hoe doet de Heer dat? Ja, dat je 's ochtends opstaat en zegt, nou ben ik alles kwijt. Dat zou fijn zijn. Dat zou heerlijk zijn. Een soort toverstok. Maar dat is het niet. De Heer die zegt, ga ze allemaal afvoeren in het dal Jozefat. Ik laat al die machten, laat ik zich concentreren. En dan zeg je, waarom hebben we het toch tegenwoordig zo moeilijk? Dat hadden we vroeger niet. Waarom die zware strijd? Tja, dat is geen wonder. Toen we pas deze leer ontdekten, toen we pas machten gingen binden, toen ging het zo heerlijk en zo gemakkelijk vaak. Ja, maar toen waren die vijanden ook verrast. Ze kwamen in paniek, ze dachten, was er nu aan de hand? Eeuwenlang hadden ze zo huis gehouden en nu opeens komt de weerstand. Dan gaan de mensen zien dat ze een strijd hebben in de hemelse gewesten. Maar nu gaan ze zich samenbundelen. Nu gaan ze zich verzetten, bewust. De Heer die zegt, nou, ik zal dat toelaten, ik zal zorgen dat die machten tezamenkomen in het dal Jozefat. En Jozefat betekent, dat is een symbolische naam, dat betekent de Heere oordeelt. De Heere zal richten. Dat is het dal des gerichts. Dat oordeel begint. En dat dal Jozefat, dat is het dal van het oordeel. En Peter zegt, het begint bij het huis Gods. Daar ga ik de scheiding beginnen. Daar ga ik het goede en het kwade van een scheiden. De waarheid van de leugen en de zonde van de gerechtigheid. In het dal Jozefat, door die zware strijd heen. Kijk, dat is de introductie van de eindtijd. Dat gaat vooraf, voordat die grote dag des Heren komt. Kom je in de dal Jozefat, dan, of met Paulus te zeggen, dat wij een strijd hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten. Die waren de geweldhebbers deze eeuw en de machten deze duisternis en de boze geest in de hemelse gewesten. En hij roept ons op om dan te strijden. Nou, dat is dat dal Jozefat, daar was men niet meer in. Maar hij had een strijd in het natuurlijke leven, maar niet in de hemelse gewesten. Maar die Simpsons figuur van de gemeente die ontwaakt in die laatste tijden, en die ogen die worden weer... zijn ogen gaan open. Hij gaat dingen doen die hij vroeger nooit gedaan heeft. Hij zegt, ik ga me wreken op mijn vijanden. Maar dan moesten ze er eerst bij elkaar zijn. En God die bracht Simson in die tempel. Daar waar hij zat van zijn vijanden. Daar heeft hij er meer verslagen dan in zijn hele leven, zegt de Bijbel. Nou, de Heer die brengt ons in dat dal Jozefat. Of met de woorden van Jezus, van Johannes de Doper te zeggen. Je bent in water gedoopt. Je bent met de Heilige Geest gedoopt. En nu komt die doop met vuur. Nu word je net als Jezus weggeleid door de geest in de woestijn. Om verzocht te worden van de duivel. Wij komen in de dal Jozefat. En dan gaat God scheiding maken. Ik zal al die volkeren voeren in dat dal. Zoals die hele woestijn vervuld werd door het wild gedierte. Ja, dat aan zou willen vallen op Jezus Christus. In de hemelse gewesten, maar hij overwon ze. En zo komen wij in dat dal waarvan Joël spreekt. Na de doop des geestes. Na die inzichten die we hebben. Na die prediking van het evangelie van het koninkrijk. Want als je dat evangelie van het koninkrijk gaat prediken. Dan ga je tegelijkertijd je verzetten tegen de machten der duisternis. Dat is inclusief. Dat hoort erbij. Dat deed Jezus ook. Hij bracht dat evangelie en hij wierp tegelijkertijd die machten, zoals Joël zou zeggen, in de Westzee en in de Oostzee. Of in die grote, dorre woestijn. Hij bandde ze uit. De Heer die zegt, nou, treed maar in zijn voetsporen, begint er maar aan. Het begint zachtjes, het begint aanvankelijk. Maar dat gaat door. Dat dal Jozefat, daar kom je binnen, maar het is een ontzaggelijk groot dal. Maar helemaal aan het einde, daar draagt dat dal Jozefat de naam van de beslissing. En dan heet het dal van Harmagedon. Maar zover zijn wij nog niet. Maar dat dal Harmagedon, dat ligt aan het einde in de geestelijke wereld van het dal Jozefat. Je begint bij het begin. Je komt daar binnen. En waar je eindigt, dat is bij Harmagedon. Dat is het eind, dat is de climax van de slag in de hemelse gewesten. Waarvan Paulus al sprak. Nou, daar zijn we net aan begonnen. We hebben onze voeten gezet in dat dal. Ja, door die prediking. En dan staan we verwonderd. Als het allemaal niet zo gemakkelijk gaat. Ja, maar die uitdrukking die hebben we dan wel geleerd. Van onze jeugd. Het gaat zo gemakkelijk niet. Maar de Heer die zegt, ik ga richten. Dan zeg je, Heer, dan doe ik er maar afstand van. En ik ga eens kijken hoe u het fixt. Door uw geest. Want het is God die in mij werkt, beiden het willen en het werken. En hoe doet hij dat werken? Door zijn geest die in mij woont. En daardoor komt de overwinning. Het koren wordt rijp. Ja, maar niet vanzelf. Maar dat die krachten Gods worden openbaar in de dal Jozefat. De Heer die zegt, je bent deelgenoten van de hemelse roeping. Nou, dan ga je ook consequent die hemelse roeping uitvoeren. Je moet je roeping gehoorzamen. Als God je ergens voor roept, dan doe je het. Dan zeg je niet, ja, maar dat dal ligt me niet. Ik zoek maar liever een ander dal op. De Heer die zegt, wil je mij volgen, dan is het, dit is de weg. En dan komen de machten van het koninkrijk de hemel in opschudding. Want die beginnen aan te vallen. Daar hoef je niet over te verwonderen. En dan gaat het erover wie tenslotte koning is. Wie heeft daar nu de autoriteit en wie heeft daar nu de zeggenschap? Wie zal nu uiteindelijk daar de lakens uitdelen? De vijand of de zonen Gods? Nou, en daarom brengt de Heer ons bij elkander. Ik kreeg laatst een brief, want de mensen die schijnen dat erg vaak op te reageren. Het is voor mij een bewijs dat ze innerlijk ermee bezig zijn, dat ze dat niet kunnen verwerken. Je bent altijd bezig met die demonen. En ik las die brief voor aan mijn vrouw. Ik zeg, ja, dat is wel waar. Ik zeg, weet je nog wel, die tijd toen we er nooit mee bezig waren. Ik zeg, we hadden een rustig leven. Ik zeg, en als het over ons samen gaat, ik zeg, hadden wij nooit over demonen gedacht, hoor. Wij kunnen het wel redden, mevrouw en ik samen. Zonder die strijd. Zo zelf hebben wij wel het een en ander meegemaakt. Voor onszelf, en mevrouw ook. Maar toch niet dat je zegt, jongen, wat is die strijd tegen die machten der duisternis zo sterk geweest. Maar de Heer die heeft ons erop gedrukt te willen van anderen. Dat ik daarmee bezig ben gegaan, ingedoken ben al 30 jaar. En bijzonder na de tijd van Beukenstein. Dat komt omdat ik er met mijn neus opgedrukt werd. Omdat je zeggen moest, heren, dat is mijn deur niet voorbij gegaan. En dat je met die machten geconfronteerd wordt. En als je het dan niet in je eigen leven hebt, maar je moet zo vaak op de bres staan voor een ander. En toen hebben we gezegd, dat zullen we dan ook doen. En dan zoeken we niet ons gemak, maar wij zoeken het heil voor de broeders en zusters in onze gemeente. En de strijd nemen aan in ons gezin. Kijk, en dat is het. En dan ga je... En dan heb je je keus gedaan. En zei, Heer, ik ga niet op zijn. Hoe fel die ook moet. Hoe gemeen die ook aanvalt. Ik ga door. Wie is er koning? En dan wil ik die strijd niet verliezen. Niet omdat dat rechtstreeks op mij aangekomen is, maar omdat ik sta voor de ander. De Heer die zegt in dat laatste vers van Obadja, verlossers zullen de berg bestijgen. En over het gebergte van Ezo, om gericht te oefenen. En het koningschap zal zijn aan de Heer. Nou, dan zegt de Heer, daar werf ik je nou voor in de strijd. En je kunt beter nog voor een ander strijden dan dat er voor je gestreden moet worden. Je kunt beter een ander helpen dan dat ze jou moeten helpen. Maar help dan ook. Want die ander die heeft het nodig. En dat is de vuurdoop. Waarvan de Heer zelf zegt. Ik zal de zonen van Levi reinigen. Ik zal ze in het vuur brengen. Zoals ik goud en zilver in het vuur laat smelten. En dan komt dat schuim er wel uit. En dan wordt het rein en zuiver goud. Waarvan de openbaring zegt. Goud dat beproefd is. En in het vuur geloten. Nou, dat is onze boodschap. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, daar willen wij niks mee te maken hebben. En dan blijf je wie je was. En dan zijn er heel wat mensen, ook in de Pinksterbeweging, die zitten op het niveau van 100 jaar terug in diezelfde situatie, op diezelfde hoogte. Nou, en dat kun je dood eenvoudig niet, want die machten die worden toch ontbonden. En dan weet je zeker, dan worden wij weggevaagd. Dan kun je misschien als gezond mens het nog een tijd uithouden. Maar op een gegeven ogenblik overspoelt het de ganse aarde zoals de watervloed in de tijden van Noach. Je moet zorgen dat je in die ark bent. En dat de duif van de Heilige Geest aanwezig is. En dat die krachten kan doen en grote tekenen en wonderen. Wonderen in de hemel. En dan staat er kwam oorlog in de hemel. Dat is dat al Jozef had, er komt oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden. Dat is het einde niet. Want dat staat in Openbaring 12. En dan komt, ik stond op het zand der zee en ik zag die draak opkomen. En dan komt het rijk van de antichrist. En dan komt die macht uit het dodenrijk. Maar daar zijn wij nog niet aan bezig. Wij zullen eerst in het dal Jozefat moeten binnengaan. Eerst bewust moeten zijn dat nu de engelen ook beginnen met ons te strijden in de hemelse gewesten. Want Michaël, zegt Daniel 12, staat voor de zonen van uw volk. Nou, wij willen zonen zijn, dat zeggen we. Zonen. Nou, dus Michaël staat voor de zonen van je volk. De vrucht heeft zich al gezet in de aarde. En we willen rijp worden en we gaan die weg. En de Heer die zegt, ik ga mijn kracht openbaren, ik geef die spade regen, ik geef die vervulling, maar jullie zullen in dat dal gaan. En het begint met een kleine schare. Dat begon in Jeruzalem ook met een kleine schare van 120 mensen. En dan zeggen ze, denk je dat je het alleen weet? Ja, dat hebben ze tegen Petrus ook kunnen zeggen, tegen Jezus. Want wat is Nazareth? Dat was een veracht plaatsje en daar begon God. We zouden zeggen, wat heb je tot je beschikking? Een radio, een pers? Wat heb je? De Heer die zegt, trek je maar nergens wat vandaan. Ik sta achter je. Want dit is mijn boodschap. Dat is het evangelie van Jezus Christus. En dat gaan we brengen. En dan komt die scheiding in de dal Jozefat. Je voert een opdracht uit. Die de Heer geeft. En dat is de zekerheid. En dan begint de Heer niet bij het machtige en het aanzienlijk wat de mensen accepteren. Er is wel een hoop gejoel in de Pinksterbeweging. Naar buitenuit. En dat maakt wel indruk en dat imponeert de massa die van niets weet. Maar wij zoeken dit niet. Het is net wat de oude Da Costa eens zei van in Duitsland. Het jonge Duitsland joelt waar eenmaal Luther bad. En dat zien we vandaag aan de dag weer. Dan wil men iets aanschouwen wat op de wereld imponeert. Wat die massa in bewondering brengt. De Heer zegt, nee, zo is het niet. Die onzienlijke wereld, die moet benauwd worden. Maar die massa, die zal dat toch niet accepteren. Want het is die kleine schare. Een overblijfsel ontkomt. Al was het getal van het geestelijke Israël zo groot als het zand der zee. Een overblijfsel wordt behouden. Alle volken, nou dat is een strijd zoals we nog nooit gekend hebben. Die volken die staan er niet allemaal tegelijk in het gelid. Maar ze komen daar tenslotte. Want ik zeg, dat dal eindigt in Harmagedon. Ik zal alle volken zal ik samenvoegen. Nou, ik weet niet hoeveel volken er al zijn. Maar dat er al heel wat zijn, dat ervaar ik wel. Dat is het begin van de strijd. En wij strijden zoals Gods volk nog niet gestreden heeft in de voorgaande eeuwen. En dat wordt ook de oorzaak dat God zelf gaat ingrijpen. En dan gaan we zeggen, heren, ik wil niet zien hoe u dat nou fixt. Maar ik wil dan mijn wapenrusting wel aandoen. Ik wil dat schild des geloofs opheffen. Ik wil dat woord Gods als een zwaard gebruiken. Want de Heer die wil dat verstrooide erfdeel bijeen vergaderen. Hij wil er één gemeente van maken. En dat doet hij niet door de oikumene, maar dat doet hij in de dal Jozefat. Als dat oordeel begint bij het huis Gods. Als dat kwade en als de leugen, als de verdraaien weg is. De dal Jozefat, geen mens die het weet te liggen. Ja, men wijst dat wel aan op, als je daar in Israël komt. Maar dat is een geldkwestie. Ja, om er wat aan te verdienen. Ze wijzen zoveel aan daar. Maar niemand weet dat dal te liggen. Maar houdt het dal, het Kedron-dal er wel voor. Maar er is toch wel iets dat er een aanwijzing voor is. En dat is de geschiedenis van Jozefat. Er is ook nog een koning Jozefat geweest. Jozefat is hier wel een symbolische naam, maar er is ook nog een koning Jozefat geweest. Die ook de naam droeg van God oordeelt of God richt. En die had ook een geweldige strijd. En die strijd werd ook beslist in een dal. En die geschiedenis vind je in 2 Kronieken 20. Dat daar waren volkeren opeens verschenen. Die zijn land wilden bezetten. Jozefat woonde in Juda, regeerde in Juda. Maar daar woonde aan de... En Juda, dat wordt begrensd door de Dode Zee en de Jordaan. En dan krijg je de volkerenwereld. Ammon en Moab. Notabene familievolkeren, daar begon het mee. En steeds verder weg vreemde volken. Moab en Ammon. Merkwaardige volkeren. Woonden daar aan die overkant van de Dode Zee. Aan de andere kant van het volk Gods. Het waren nakomelingen van Lot. Uit bloedschande geboren. Die dochters van Lot, die hadden geen gemeenschap met hun man, maar met hun vader. En zo kennen wij ook wel volkeren in de geestelijke wereld en mensen die gemeenschap hebben met hun vaderen. En als ze die naam vaderen gebruiken, dan houden ze die A een beetje aan. Dan zijn ze onze vaderen, weet je wel. Dan weet je gelijk in welke gedachtenwereld je komt. Nou, daar hebben ze gemeenschap mee. Net als Lot, die dochters van Lot, die hadden gemeenschap met de vader, maar niet met de man. En zo zijn er mensen die trekken terug naar hun vaderen. Die zijn bezig met hun vaderen. En niet met God. Als je vraagt bij een kind van God, dan weten ze het niet. Maar ze weten precies wat de vaderen geleerd hebben. Dat is merkwaardig iets. Gemeenschap met de vaderen. Moabieten en Ammonieten. En die hebben niet in... En dan denken we, ja, het is nog familie. Ze zijn toch ook ergens wel orthodox. We denken, ze horen er eigenlijk nog wel bij. Ja, ze hebben zo de naam. Orthodox, dat is rechtzinnig. Nou, dat is fundamentalistisch, of hoe je het dan ook noemen wil. Weet je wat nou het merkwaardig is? Dat de grens van het land, Israël, en dan krijg je de Jordaan, en dan krijg je Moab en Ammon en Edom enzovoort. En dat daar het diepste dal van de hele wereld tussen ligt. Als God een scheiding heeft willen aanbrengen, dan heeft hij dat toch wel gedaan bij de grens van Israël. De Arabieren die noemen dat de El Ghur, dat is een grote scheur. Een scheur in de aarde van 400 meter diep bij de Dode Zee. 400, er is nergens op de wereld zo'n diepe kloof, zo'n slenk, zo'n wegzakking van een aardschol geweest als daar. En dat was precies de grens. Achter de diepste kloof van de aarde zaten die volken. En zo had God er een scheiding tussen gebracht. Achter de diepste kloof van de aarde zaten die volken. En zo had God er een scheiding tussen gebracht. Want de Jordaan, dat is nou niet een rivier die bedoeld was om over te steken. Dat is een scheidsrivier. Bruggen had je daar vroeger niet. Dat was een zeldzaamheid. Tot vandaag in de dag kun je het merken dat West-Jordanië en Trans-Jordanië, dat er een enorm verschil tussen is. Een heel andere wereld als je daar komt. Dat is altijd zo geweest. Nou, en dat is nou het beeld van het Rijk Gods. Het ware volk van God zal dan blijken dat er een ontzaglijke kloof is tussen al die broedervolken die ze misschien al gedacht hebben, jongens, dat is nog ergens in de verre familie. En weet je wat er gebeurt? Juist van die overkant komt dan die aanval. Over die diepe scheur. Er komt dus een tijd, bedoelt de Heere, dat die machten die eeuwenlang nog ergens achter die muur, achter die slenk, achter die scheur, verwijderd zijn geweest, dan komen ze toch naar je toe. Kijk, in die tijd leven we. Dat die machten over die kloof heen komen. Daar heeft Jozef wat mee te maken gehad. En dan trekken ze om die dode zee, trekken die Ammonieten en die Moabieten. En ze zijn van plan een volksverhuizing. Want er is zoveel haven en vee en zoveel wordt er later geroofd, dat je zegt dat is een volksverhuizing vanaf Damascus, vanaf Aramstaten tot aan het zuiden. En alles trekt in de grote volksverhuizing mee om Juda te overstromen en het volk Gods eruit te gooien en er zelf te gaan zitten. En dan spreken ze ook al over de geestelijke geestesbewegingen in de grote kerken. Ja. En dat wordt het dan. En waar moet dan het ware volk God blijven? Je ziet het, men is bezig vanuit dat overjordaanse te trekken om ook binnen te trekken in de geestelijke wereld. Heel merkwaardig. En in die tijd, daar zitten wij in. Maar je zegt, doe nou maar je ogen open, dan weet je hoe je strijden moet. En dat je daar geen gemeenschap mee zoekt, want er zit een grote kloof tussen. Ook net zo goed als met Edom. Al is het dan een tweelingsbroer van Jacob geweest. Dan zijn ze samen groot geworden. Maar er is een enorme afstand tussen gekomen. En zo is mijn Moab en Ammon ook. En die komen dan naar Jozef toe. En wat gebeurt er? Ja, dan wordt Jozef wat bang. Er staat, hij werd bevreesd. Ja. Een grote menigte is getrokken. Van de overkant de zee wordt er nog bijgezet in 2 Kronieken 20. Van de overkant. Broedervolken. Om het land in bezit te nemen. Maar je zult dan die strijd moeten aanbinden. Want er is geen overbrugging mogelijk. Je zult alleen die weg van Jezus moeten gaan. Jezus zegt, ik ben tot een oordeel gekomen. En dat oordeel dat zal blijken in die strijd. Of je losmaakt van elke gedachte die buiten de leer van Jezus Christus omgaat. De Heer zegt, je moet geen bruggen bouwen. Ik kreeg laatst een brief van iemand, bekende evangelist hier uit de Pinksterbeweging in Nederland, en die schreef aangaande mij het verschil. Hij zegt, hij brengt kloven en ik bouw bruggen. Ja. Nou, die bruggenbouwers die worden steeds bekwamer, is het waar of niet? Vroeger had je over een grachtje een brug en tegenwoordig hebben we de Zeelandbrug. Nou ja, 5 kilometer en zo willen we wel langer worden. Nou, ze bouwen bruggen tot aan de Oosterse godsdiensten toe. Ja, hè? Zulke bruggen worden vandaag geslagen. Als je de kranten leest, de kerkelijke kranten, dan hebben ze gesprekken met mensen, met de boeddhisten en de hindoes. Nou ja, en dat is bruggen bouwen. Maar ik vraag me af, heeft God ooit in onze Bijbel gezegd dat wij bruggen moeten bouwen? Waar staat dat wij bruggenbouwers zijn? Waar staat dat ergens? De Heer die zegt, ik ben gekomen tot een oordeel. Ik ben gekomen om scheiding te maken. Maar ik heb nooit gelezen dat wij geroepen zijn tot bruggenbouwers. Kijk, en als je dan zo'n brief krijgt, dan ergens dan zeg je, hé, bruggenbouw, klinkt zo vriendelijk. Het is zo humaan, een brug te bouwen. Verzoening. Compromis. Ja, dan worden die eilanden, die worden met elkaar verbonden. De Heer die zegt, laat die kloof maar. Want die heb ik erin gebracht. Ja. Wij zijn niet geroepen voor bruggenbouwers. Wij zijn geroepen om het evangelie van Jezus Christus te brengen en te zeggen, dit is de weg en wandel daarop. Maar dan ben je niet in tel. Dan word je niet geaccepteerd. Maar dat geeft ook niet. Paulus zegt, mensen, er waren ook in Korinthe van die mensen. Paulus zegt, jullie zijn de koningen. En jullie worden geaccepteerd. Hij zegt, en wij? Wij zijn tot het uitvaagsel geworden. De laatste in de arena. Dus die ter dood gedoemde. Hij zegt, daar behoren wij toe. Hij zegt, ik ben niet acceptabel. Dat zijn jullie wel. Waarom? Nou, omdat die Korintiërs waren ook op die weg gegaan. Die wilden iets hebben in de zichtbare wereld en geaccepteerd worden door de Joden en door de Grieken. Paulus zegt, mensen, mijn evangelie sluit dat uit. Dat is dwaasheid voor de Grieken en het wekt vijandschap bij de Joden. En dit evangelie, dat wekt vijandschap bij de orthodoxie en het is dwaasheid voor de wereld. Dat zul je moeten accepteren dat men dit niet aanvaardt. Dat is een logische consequentie. Je zegt, in de wereld heb je verdrukking. Ook in de vrome wereld, ook in de godsdienstige wereld. Want dat zijn ook werelden. Dat volk dringt binnen om hen tot slaven te maken en er zelf te gaan wonen. En dan wordt Jozef wat bevreesd. En dan gaat hij heel wijs de Heer raadplegen. En de Heer die zegt, Jozef wat, ik zou je wel helpen jongen. Ik ben er ook nog. En dan krijg je dat, en dan staat er zo merkwaardig. Toen kwam in het midden der gemeente de geest des Heren. Dat weet je niet vaak in het Oude Testament. En dan begint die kracht Gods te komen. Toen de kracht Gods op ons viel, konden ze zingen. Jozef wat zegt dat de Heer, en hij identificeert zich met zijn land. Hij zegt, dit land, dat hebt gij voor altoos aan ons gegeven. Wij hebben er recht op. En wij zeggen, Heere, doe ons recht tegenover onze tegenpartij. En dan blijven we staan. En dan is het de zaak, ook om in de zwaarste strijd, niet te wijken. Niet te verzaken. Die kerkgeesten en die vreemde oosterse godsdiensten en wat er ook komt op dit terrein, ook in de Pinksterbeweging, ze willen ons wegdringen uit het koninkrijk waar de Heer ons gezet heeft. Met zijn woord en met zijn evangelie. Nou, en dan zeggen we, Heere, dat laten we niet toe. Maar we zijn niet opgewassen zonder de kracht van de Heilige Geest. En die zal eerst vallen. Toen kwam in het midden der gemeente de Geest des Heeren. De Joas-profetie wordt vervuld. En weet je wat dan de Heer zegt tot Jozef? Tot Jozef wat? Hij zegt, vrees niet voor die grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. De Heer die zal daar richten. Hij zegt, ik zal het wel door mijn geest doen. Niet gij zult behoeven te strijden. En ga daar dan mee naar huis. Niet gij behoeft te strijden. Stelt u op. Blijft staan. Op de Pinksterdag vielen ze ook niet op de grond, hoor. Dat vindt me bewonderenswaardig, om op de grond te vallen. Maar ik heb nooit gehoord dat de apostelen of de mensen de 120 of de 3000 in de grond sloegen, van zaligheid. Ja? Nee. Daar heb ik nooit van gehoord. Dan zie je hoe onbijbels dat is. De Heer die zegt, blijf staan. Dan zult ge zien dat de Heere de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem wees niet bevreesd en wordt niet verschrikt. Blijf staan. Ja, Jozua, die ging wat tegen de grond, maar hij boog zich ter aarde, voorover. Voorover ging hij. Dat is een bewuste daad. Als je knielen wil, dan ga je voorover. Achterover slaan, dat is een teken, nietwaar, dat je niks meer te vertellen hebt. Maar als je voorover gaat, dan ga je op je knieën. Dan ga je in de strijd. Ziet u het grote verschil tussen achterover slaan en voorover gaan? Ja. Ja, want dan staat er ogenblikkelijk achter, toen boog Jozef had zich neer met het aangezicht ter aarde, met het aangezicht ter aarde. En al die bewegingen slaan ze achterover. Ja. En dan heb je nou het grote verschil. Als ik met de aarde buig, doe ik dat zelf. Maar als er macht in het spel zijn, dan word ik achterover geslagen. Dan word je van alle kracht beroofd. En dan kan het zijn dat je in een soort zielenslaap daar heerlijk ligt, niet waar, maar die zielenslaap is ook al die van de Heer. die theorie. Kijk, en dan zegt de Heer, je bent gewaarschuwd in deze tijd. Ontdek het nu eens hoe ik het hebben wil. En dan houden wij dit vast. Want de Heer die heeft daar ingegrepen. Die volkeren die zijn daar verslagen. Totaal verslagen. In dat einde. Dat is het einde van dat al Jozef. Bij haar Magedon dan worden ze weggevaagd. En dan zullen wij zullen de wereldregering overnemen. Dan zullen wij niet alleen de autoriteit hebben in de hemel. Maar ook op aarde. Nou, dat is ons voorrecht. En dan zullen we doortrekken door dat dal. Overwinnende en om te overwinnen met het woord van onze God. En God zal onze vijanden afvoeren en is bezig ze af te voeren. En die hebben misschien een zware strijd. En nogmaals, vrees niet, want het is jouw strijd niet, maar het is Gods strijd. 2 Kronieken 15 en 17. Niet gij zult hier behoeven te strijden. Stelt u op, blijf staan. Dan zult ge zien dat de Heer de overwinning geeft. En we zeggen, Heere, dank u. Want als je het zelf moet doen, ja, dan word je moe. Maar het is juist onze strijd is om het de Heere door ons heen te laten doen. Dat wij in de volkomen rust zijn. Dat we zeggen, s'avonds, en nu ga ik slapen, Heer, het is uw zaak. En nu ga ik ergens naartoe om te helpen, het is uw zaak. Ik blijf in de rust. En dat houden we onszelf voor, en dat houden we u ook voor. Want een andere weg is er niet. God zegen u op deze weg. Amen. Heer, wij danken u dat gij ons een weg tekent ter ontkoming. Heer, het is niet een van de fraaiste wegen die door de wereld gaan. Heer, maar ze gaan door het koninkrijk der hemelen. En gij zegt, beweeg je er maar op en wandel erop. Heer, dan zullen we zien dat gij voor ons strijdt. Heer, dat gij voor ons uittrekt. Heer, wij willen dat woord en die belofte van Joël vasthouden. Dat de Heer der Heerscharen met ons is. Dat zijn engelen ons omringen en dat zijn geest in ons woont. De geest van de schepper van hemel en van aarde. Heer, en dan mogen wij verguisd worden en gesmaad en veracht in deze wereld vanwege dit geloof. Heer, maar wij zijn hooggeschat in uw ogen. Heer, en daar houden we het dan maar op. Heer, dat vinden we heerlijk, dat wij zonen Gods mogen genoemd worden. Kinderen Gods, gered uit een krom en een verdraaid geslacht. Gij zegt, word behouden uit dit verkeerde geslacht. Heer, wij willen ons laten behouden. Niet alleen gered worden, maar ook behouden worden om het einddoel te bereiken. De volkomenheid, het zoonschap. Heer, wij weten dat de zuchtende schepping naar ons uitziet. En wij willen voortgaan, Heer, want deze weg eindigt ergens. Heer, we hebben onze eerste stappen erop gezet en we willen niet meer terug. Hoe zwaar het ook zijn mag. Heer, wij willen niet meer terug, maar we kunnen maar één gedachte voorwaarts. Christenstrijders, volgt des konings spoor. Amen.
Broeders en zusters, we zijn weer geconfronteerd met die weg die steeds verder omhoog voert. Een weg waarop het zwaar gaan kan zijn. Als we het in onze eigen kracht moesten doen, maar we weten het, we hebben het duidelijk gehoord. Het is de Heer die ons de kracht verleent en die ons ook genade geeft om te volbrengen. Broeder Van der Brink, dank voor de boodschap in ons midden. En zoals broeder Van der Brink uitsprak in zijn gebed, we keren niet terug. Zo willen wij er ook van zingen uit lied 98. Door de Heer zijn wij geroepen. Ja, hij riep ons bij de naam. En elkeen die wilde komen, heeft hij wel gedaan. Is er iemand die gekomen is en die kan zeggen, mij is niet wel gedaan? Ik geloof het niet, hè?